tussen die twee uitersten, de hoodie, de sneakers en anderzijds
het strakke pak,
strak in pak, daar zit een heel gebied tussen.
Ja.
Dus ik heb ook echt de afgelopen jaren heel goed nagedacht, ja, hoe wil ik mezelf neerzetten? Wat wil ik uitdragen? En zonder daarmee te veel in te boeten aan wie ik ben en wat ik leuk vind, wat ik mooi vind.
Ja. Ja, laten we eerlijk zijn. Vrouwen praten graag over kleding, over trends, kleuren, pasvormen en natuurlijk of iets wel of niet leuk staat. Maar wist je dat je met je kleding veel meer kunt bereiken dan er alleen goed uitzien? Want hoe je eruit ziet bepaalt hoe je wordt waargenomen als professional. En daar ligt een enorme kans. Want waar mannen vaak automatisch als deskundig en senior worden gezien, moeten vrouwen dat keer op keer bewijzen. In de podcastserie Leadership Dressing duik ik in de kledingkast van vrouwelijke leiders en ontdek ik hoe zij hun kleding strategisch inzetten om hun positie te versterken. En in deze aflevering ga ik in gesprek met Anjani Bedi. Zij is executive board member bij techbedrijf CM Payments, waar zij verantwoordelijk is voor de afdeling compliance. Heel veel ingewikkelde woorden ik allemaal moet zeggen, maar het gaat goed. En daarnaast is ze ook nog toezichthouder bij Kunst Centraal. Ja, Anjani en ik gaan het hebben over hoe kleding bijdraagt aan haar professionaliteit, welke strategische keuzes ze maakt in haar garderobe en hoe ze als vrouwelijke leider in een financiële en tech-omgeving haar zichtbaarheid en autoriteit versterkt. En dat in een sector waar formele en functionele kleding de norm is. Welkom Anjani in deze podcastserie. Superleuk om jou te spreken. Wij kennen elkaar via een heel ander kanaal, via de Harpers Bazaar Business Club. Ja, en daar zie ik je altijd rondlopen en zie je er altijd supermooi en stijlvol uit. Dus dat sowieso. En ja, ik ben natuurlijk heel benieuwd hoe jij dat zakelijk ook toepast. Want wij zien elkaar meer in een netwerk, in een vrouwelijke omgeving. Maar je werkt eigenlijk in een hele andere omgeving.
Ja,
en kun je ons een beetje meenemen in jouw stijlontwikkeling? Want hoe heeft jouw kledingstijl zich door de jaren heen ontwikkeld?
Ja, even kijken. Als ik begin bij mij als jong meisje, dan was ik altijd wel gefascineerd door mode. Ik keek ook altijd in de kledingkast van mijn moeder om te kijken wat voor mooie stukken ze had, welke schoenen ze droeg, welke sieraden. Dus die fascinatie was er eigenlijk al van jongs af aan. Verder weet ik wel heel goed van mezelf dat ik niet per se de roze meisjeskleur heel erg mooi vond. Ik had altijd blauw als lievelingskleur. En het grappige is dat ik dat bij mijn dochter ook terugzie.
Ja,
die is niet van de mainstream meisjeskleuren, maar ja, meer stoer en naar eigen voorkeuren. Dus dat heb ik als jongs af aan eigenlijk altijd al gehad. Dus niet typisch dat meisjesachtige. Verder door de jaren heen toch ook wel weer gevoed door de omgeving. Hè. Op een gegeven moment ga je naar de middelbare school. En ik kwam op een middelbare school terecht, waarbij veel meisjes vooral de skaterlook hadden.
Ja, ja.
Meer de baggy kleding, ja. Ook zwarte make-up van die zilveren sieraden met piestekens en dergelijke. En als jong meisje, zeker op die leeftijd, word je ook heel erg beïnvloed.
Absoluut. Je wil erbij horen ook. Dat is natuurlijk ook wat gebeurt. Ja.
Exact. Dus wat ik me kan herinneren is dat je op een gegeven moment, of dat ik op een gegeven moment me ook daarnaar ben gaan kleden. Dus bepaalde kledingstukken, bepaalde sieraden. Maar altijd wel een eigen voorkeur had voor bepaalde type kleding. En dat was dan, ja, dat waren hele andere type kleding dan die ik omheen zag op die middelbare school. Dus wat meer eleganter. Een hakje vond ik heel erg mooi. Alleen merkte ik dus dat ik daar niet heel erg mezelf kon zijn. En ik ben toen na het eerste jaar ook naar een andere middelbare school gegaan. Wat veel meer gemêleerd was qua achtergrond, maar ook qua stijl, om maar even zo te zeggen. Mm-hmm. En daar voelde ik me wel echt op mijn gemak. Dat ik daar ook gewoon mijn vrije keuze qua kleding ook gewoon kon doorvoeren. Dus dat vond ik heel erg leuk. En ik merkte dat ik altijd net even iets anders aan wilde trekken. Dus altijd wel gevoelig voor trends. Dus altijd heel erg in de gaten hield van wat komt er nu? Wat zie ik nu bij andere meiden gebeuren? Maar ook altijd wel zoiets had van bepaalde kleuren die mainstream waren. Nou, wat is dan wat ik mooi vind. Of bepaalde sieraden of accessoires die ik dan mooi vind. En dat is eigenlijk zo doorgelopen tot mijn 20ste. Hè. Dan ga je studeren, afstuderen. Dan kom je in je eerste baan terecht. En ik weet dat ik, dat was in mijn tweede baan ongeveer. Ja, toen was ik vrij bezig om carrière te maken. Maar ik vond kleding ook heel erg leuk. Dus ik kleedde me ook op een net aparte manier. Niet per se corporate. En ik weet dat destijds een vrouwelijke collega, meer senior, ook tegen mij zei... ik zie dat je heel erg van mode houdt. Hartstikke leuk. Je valt op. Maar als ik je een tip mag geven, probeer je nu iets meer ingetogen te kleden. Probeer eerst bepaalde stappen te zetten in je carrière. En op een gegeven moment zul je zien dat je ook gewoon wat meer voor elkaar krijgt. En dan kan je het ook wat meer toelaten om je eigen keuzes te maken. Om je net iets anders te kleden dan de rest.
Wat een bijzonder advies. En wat deed dat met jou, dat advies? Heb je dat opgevolgd?
Ja, heel dubbel. In eerste instantie schrok ik er heel erg van. Want ik dacht, probeer juist wat expressiever te zijn. Mijn identiteit te laten zien. En anderzijds dacht ik ook, je wil ook eigenlijk niet gezien worden als een modepoppetje. Terwijl je juist op een bepaald punt in je carrière staat. Van je wil nu ook gewoon de stappen kunnen zetten. Meer een managementrol gaan vervullen. En in hoeverre is dat mogelijk als ik nu deze lijn... het kleding voortgaat
zetten. Ja, want het is wel een heel interessant iets wat je nu aanstipt. Of dat triggert mij dan ook weer. Want inderdaad, je wordt dan, als je zegt, je bent meer met mode bezig, zo zie je er ook uit. Dus zo wordt dat ook waargenomen. En dan word je dus in het hokje geplaatst, modepoppetje, en niet in serieuze professional die ambitieus is. Ja. Dus dat is eigenlijk wat er gebeurt. En het is op zich wel heel eerlijk van die vrouw die jou dat advies heeft gegeven. Maar ik kan me voorstellen dat het ook heel... Want het raakt, vaak zeggen mensen van kleding is oppervlakkig. Ja. Maar dit raakt jouw identiteit. Want dit was op dat moment wie jij was en hoe je jezelf wilde laten zien.
Zeker.
Wat deed dat dan op die manier met jou? Dat je echt wel besefte van ik moet me aanpassen. Omdat ik die ambitie wil. Ja. Ik wil die rol gaan pakken en die kan ik niet pakken met hoe ik er nu uitzie. Maar ook tegelijkertijd van, dat is wel mijn identiteit.
Ja, als ik een beetje terugga naar weer mijn verleden. Ik ben als kind ook heel erg creatief geweest. Ik vond het heel leuk om dingen te creëren. Zowel op de basisschool als op de middelbare school. Maar vanuit mijn achtergrond. Mijn ouders die komen allebei uit Suriname. En mijn roots liggen in India. Was het gewoon heel erg de norm van je kiest een vak waar je geld mee kan verdienen. Ja. Dus ik heb ook een soort van meegekregen dat creatieve gedeelte is leuk. Maar leer nou eerst een vak waarmee je gewoon een bepaalde positie bereikt.
Ja.
Dus de eerste bewustwording was al heel vroeg bij mij geplant. Door mijn ouders, familie, de maatschappij eigenlijk. Hè, de directe mensen om ons heen. Dat je eerst moet zorgen dat je je toekomst veilig stelt. Dat je serieus genomen wordt. Dus dat stukje creativiteit, wat in mijn jonge jaren meer zat in het stukje het knutselen, het tekenen, het dansen, vond ik heel erg leuk. En inderdaad, hoe je je kleedt. Dus dat kwam dus later in mijn carrière, toen ik die vrouw tegenkwam, kwam het dus weer binnen bij mij van, een stukje identiteit van mij moet ik toch anders gaan invullen. Dus ik vond het moeilijk. Ik heb me daarop ook aangepast. Niet in extreme zin, dat ik me dan heel als een grijze muis, om even zo te zeggen, ging kleden. Maar iets meer ingetogen.
Ja.
Dus minder accessoires, wat zakelijker. En ik merk wel in mijn latere jaren nu ben ik dan 40 gepasseerd, dat ik nu me heel erg vrij voel. Dat ik echt denk van wat ik mooi vind, dat trek ik aan. Hè. Als het past binnen de context... Dat vind ik het prima.
Ja, omdat je nu ook zegt van ik ben op de plek waar ik wil zijn. En ik heb mijn sporen wel verdiend.
Ja.
En ik mag nu ook meer zijn wie ik vanuit mijn pure identiteit ben.
Ja, exact.
Ja, ja. Oh, ja. Mooi. Ja. Nou, ik vind het wel mooi dat inderdaad dat advies is gegeven, dat je dat ook wel heeft geraakt, maar dat je daar ook wel naar geluisterd hebt. En wat denk je dat het verschil zou zijn geweest als je er niet naar geluisterd had? Zou je dat kunnen voorstellen?
Ja, ik denk het wel. Nou, wat ik heel mooi vind om te zien is, hè, als ik nu wat jongere dames zie, dus net hè, in die tijd dat ik dat advies kreeg.
Hoe oud was je toen, denk je?
Ik was, laten we zeggen, eind 20 al wel.
Okay, ja.
Maar als ik nu dus dames zie in die leeftijdscategorie, die zich ook net even wat anders kleden, dan zie ik ook dat bepaalde van die ja, jonge vrouwen gewoon ook heel sterk de inhoud kan laten zien. Dus het kan naast elkaar bestaan. Mm-hmm. Het kan zijn, hè, je wil je stukje identiteit laten zien. In de vorm van hoe je je presenteert. In de mode, in je haar, in je make-up. En anderzijds, je kan ook gewoon inhoudelijk aanwezig zijn. En zichtbaar zijn. Dus dat is ook wel weer een eye-opener. Dat het ook anders had kunnen lopen. Maar die keuze heb ik destijds dus niet gemaakt.
Nee.
Ja, toch meer conformeren aan de norm,
aan
als
de
het
norm,
ware.
Ja, precies. Ja. Ja, dat is inderdaad van, dat is natuurlijk altijd een dilemma in waar je voor zit. Van ga ik me conformeren, ga ik me aanpassen? En
ja.
In Nederland vinden mensen aanpassen echt een heel ingewikkeld woord. En terwijl het soms je wel verder kan helpen, maar het is wel aanpassen binnen jouw eigen bandbreedte dan, binnen waar jij je comfortabel bij voelt.
Ja.
Dus inderdaad wat je zegt, van je bent ook geen grijze muis geworden, want dat is gewoon, dan zou je echt helemaal aan jezelf voorbij zijn gegaan.
Ja, precies.
Ja. Oh, mooi. Mooi om dat zo te zien. En als je nu dan naar jezelf kijkt, nu ben je op een positie in een leidinggevende positie.
Mm-hmm.
Je zit in een, ik zei al, van het is in een sector waar je, aan de ene kant is het heel formeel vanwege de financiële kant waar je mee bezig bent. En de tech-kant maakt het juist weer heel informeel. Dus dat is ook wel een bijzondere combinatie. Maar hoe beïnvloedt nu jouw kledingkeuze hoe jij wordt waargenomen als leider?
Ja.
En zowel door je team als door het management?
Goeie vraag. Ik merkte dat tot een paar jaar geleden dat ik dacht, nou, als ik maar een pak aantrek en het liefst zwart met waarbij ik mijn schouders kan accentueren. Ik vind schoudervulling ook echt heel mooi. Maar ik dacht, nou ja, als ik in ieder geval een pak aantrek, zwart, als ik iets moet presenteren richting de organisatie, dan komt dat wel over. Dan straal ik autoriteit uit, mensen nemen me dan serieus. Maar ik kwam er ook achter dat ik werk in de compliance. Daar heeft.
Kun je even uitleggen voor de leek die dat wat dat precies inhoudt? Want ik noem het net ook al, maar wat is compliance?
Ja, zeker. Compliance heeft alles te maken met het houden aan de wet en regelgeving die van toepassing is. En in ons domein gaat het om de financiële dienstverlening. Net als dat de grootbanken ook allerlei regels intern hebben om te houden aan anti-witwassen. Dus hoe ze witwassen moeten voorkomen. Maar het is veel meer dan dat. Het is ook integriteit te bevorderen op de werkvloer. En dat betekent dat in mijn compliance domein, het gaat natuurlijk om wet en regels. Hoe houden we ons als organisatie zijnde aan die wetten en regels? Maar ook hoe ga je mensen in beweging krijgen? Want je werkt met mensen en je moet ook zorgen dat je op een bepaalde manier mensen kunt beïnvloeden. En compliance kan ook vaak wel een negatieve nasmaak hebben, omdat het ook kan worden gezien van, ja, het is een politieagent. Je speelt een politieagent in een organisatie. En dat is dus eigenlijk wat ik niet wil zijn. Ik wil eigenlijk met mensen werken. Ik wil mensen kunnen meenemen in de gedachten achter die wetten en regels. Het kunnen uitleggen waarom die regels er zijn. En daarom moet je ook benaderbaar kunnen zijn voor mensen.
Ja.
Dus als je in deze rol, met die compliance pet op, je ook nog eens een keer heel autoritair gaat kleden, dan ga je die link met de organisatie niet kunnen leggen.
Ja.
Dus dat was voor mij ook zeer recent eigenlijk wel. Een besef dat ik me daarin heel erg bewust moet zijn. Dat als ik met de medewerkers praat, dat wel heel, heel essentieel is.
Want zien ze jou ook echt op die manier? Weet je dat? Hoe de mensen uit jou, of jouw medewerkers, jouw team jou waarneemt?
Ja, ik heb wel het idee dat men iets voorzichtiger is. Hè? Dus dat. Dat ik natuurlijk heel erg rekening houd met. We hebben toezichthouder, de Nederlandse Bank, die kijkt op een bepaalde manier. We hebben veel stakeholders. We hebben natuurlijk aandeelhouders. CM.com is ook beursgenoteerd. Anderzijds hebben we ook gewoon onze klanten. Dus je hebt echt een veelvoud aan allerlei stakeholders. En dat stukje regelgeving, hè, waar ook echt wel aanzienlijke boetes kunnen komen. Mm-hmm. Ja, dat
dus daar hangt wel heel wat van af.
Dus ik zie het ook echt als mijn verantwoordelijkheid om de organisatie daarin mee te nemen. En soms kan de boodschap iets minder leuk zijn. Ik moet zeggen dat ik inhoudelijk ook een ontwikkeling heb moeten doormaken van... je loopt het risico om een boete te krijgen. Hè, als jij je niet houdt aan de regels of bepaalde type klanten accepteert of zaken die goed vastlegt. En anderzijds ben ik me ook meer gaan ontwikkelen. Hoe kan je nou een enabler zijn binnen de organisatie? Voor het management enerzijds, maar anderzijds ook voor de medewerkers. Dus ik hoop ook dat de organisatie mij ook minder zal zien als een politieagent. Maar ook als zijn, het is een hygiënefactor vandaag de dag. En het niet alleen voor de financiële ondernemingen, maar eigenlijk bij alle type bedrijven is het gewoon zaak dat jij goed bent voor je klanten, voor je medewerkers. Mm-hmm. En zo zie ik ook mijn rol.
Ja, ja. Nou, Ben, dat is wel leuk. Gaan we dan merken of ze daarop reageren als ze deze podcast hebben geluisterd.
Heel benieuwd.
En daar hebben we het al eigenlijk over gehad, hè, dat je anders werd behandeld of beoordeeld op basis van je kleding. Dus dat stukje, die vraag is eigenlijk al beantwoord. Ja. En je bent recent eigenlijk wat bewuster geworden van die factor autoriteit. En dat je misschien inderdaad met dat zwarte pak misschien wel iets te veel in die autoriteit zou zitten.
Ja.
Hoe zorg je daarvoor? Hoe heb je daar een aanpassing in gemaakt dan? Om wel die professionaliteit en leiderschap uit te blijven stralen, maar ook wel die toegankelijkheid en dat minder iets minder autoritair, wat zachter te maken.
Ja, zeker. Ik kijk zeker naar kleurkeuze. Hè, bijvoorbeeld donkerblauw is al iets minder hard dan echt puur zwart. Maar ik kijk ook naar wat meer neutrale kleuren. En ook naar hoe een bepaald jasje valt. Hè? Dus die schouders waar we het net over hadden, mm-hmm. kan het iets zachter? Kan het bijvoorbeeld ook een vest zijn? Hè? Een mooi net vest wat je aantrekt op een nette pantalon. Dat het net even wat professioneler oogt, maar ook zachter dan dat zwarte pak.
Ja.
Overigens hebben we het nu over de doelgroep de medewerkers binnen de organisatie. Anderzijds heb ik ook een rol eigenlijk extern. Als ik extern onze organisatie moet vertegenwoordigen mm-hmm. in bepaalde belangenorganisaties of bij de toezichthouder, dan kijk ik ook heel erg, wat wil ik daar uitstralen? En dan merk ik dat ik toch nog wel steeds teruggrijp op dat iets meer formele pak. Mm-hmm. Misschien niet zwart, maar donkerbruin of grijs. Dus ik probeer echt in te zetten op, met welke mensen heb ik te maken? Hoe wil ik gezien worden? Ben ik intern de persoon om mensen de weg te wijzen, mensen mee te nemen? Als het gaat om extern, bij een toezichthouder, je vertegenwoordigt eigenlijk CM Payments. Je wil serieus genomen worden. Ja, dan is dat net even een andere insteek.
Tuurlijk. Ja, mooi dat je daar ook die variatie echt in maakt.
Ja, ik denk wel voor mezelf ben ik ook heel erg inhoudelijk. Dus dat was ook, ook nog steeds nu. Ik hou heel erg van mode. Mijn presentatie vind ik heel belangrijk. In wat ik aantrek, hoe ik mijn haar doe, mijn make-up, et cetera. Maar dat moet niet ten koste gaan van wat ik inhoudelijk te vertellen heb. En dat gaat zowel intern binnen de organisatie of als ik bij de supervisory board zit mm-hmm. en mijn verhaal moet doen. Maar ook extern, bij de toezichthouder of belangenorganisaties waar ik zelf bij betrokken ben. Dat je inhoudelijk ook echt wel wat te vertellen hebt.
Ja, ja en in hoeverre zorg jij er dan voor dat... want dat is altijd wat ik ook aangeef. Van je komt ergens binnen, mensen kennen jou niet en ze zien jou. En dan hebben ze meteen een bepaald oordeel. Of in ieder geval een bepaalde waarneming. Maar er wordt ook een oordeel aan gekoppeld. Je wordt in een soort hokje geplaatst.
Ja.
En als je het hebt over inderdaad iemand op bestuursniveau die in de financiële techsector zit, dan heb je toch heel snel de witte man die daar als standaard voor gezien wordt. En jij bent juist de vrouw van kleur die er ook nog eens prachtig en heel stijlvol uitziet. In hoeverre helpt het jou om jezelf in die zin zo neer te zetten dat je ook als inhoudelijk volwaardig wordt waargenomen? Hoe doe je dat? Doe je daar nog iets speciaals in? Of?
Nou ja, wat je wel ziet, je gaf het net ook al aan, de techsector. Je ziet heel vaak bij dit soort type bedrijven, of de fintechs, dan dat veel mensen graag op sneakers rondlopen, in hoodies. Mm-hmm. Ja, hè, dus dat zie je gewoon veel op de werkvloer en ook in het management overigens. Hè. Er zijn talloze leiders van dergelijke organisaties die zich redelijk casual kleden. Dat is voor mij geen optie geweest. Ik voel me daar niet prettig bij. En ik heb ook echt bewust de keuze gemaakt. Ja, ik hoef me niet super formeel te kleden, strak in pak. Overigens was dit in mijn achtergrond. Ik heb een tijdje in accountancy gezeten. Daar was het heel gangbaar dat jij natuurlijk vaak met klanten in contact kwam. Dus daar had jij standaard een aantal pakken in de kast hangen. En dat was je garderobe, als het ware. Dus tussen die twee uitersten, de hoodie, de sneakers en anderzijds
het, strakke pak,
daar strak zit, in ja. pak, daar zit een heel gebied tussen.
Ja.
Dus ik heb ook echt de afgelopen jaren, 5 tot 7 jaar, heel goed nagedacht. Ja, hoe wil ik mezelf neerzetten? Wat wil ik uitdragen? En zonder daarmee te veel in te boeten aan wie ik ben en wat ik leuk vind, wat ik mooi vind.
Ja. Mooi dat je daar zo bewust mee bezig bent, dat dus ook... Het is natuurlijk die inhoud, maar die is al goed bij jou. Dan zit je niet op die plek. Maar dat je juist ook gaat nadenken over... van ja, maar hoe ziet dat er dan uit? En hoe zet ik mezelf daarin neer? Super mooi dat je dat zo heel bewust ook doet. Nou, daarom hoor je ook in deze podcast thuis natuurlijk. Dus nee, supergoed. Even nog wat meer praktische vragen, zeg maar. Ja. Heb jij ook een bepaalde go-to-outfit of een stylingprincipe die je inzet voor belangrijke meetings of presentaties of onderhandelingen? Wat werkt dan voor jou?
Nou, zeker als je op het gebied van integriteit richting de organisatie iets wil duiden. Dan zorg ik eigenlijk altijd dat het meer toegankelijk is, de outfit die ik draag. Mm-hmm. Het kan zeker een jasje zijn. Maar wel in een meer neutrale kleur. Dus niet echt dat harde zwarte. Ik merk zelf wel in de gesprekken met de supervisory board dat het wel redelijk formeel is wat ik aantrek. Mm-hmm. Omdat ik me daarin ook gewoon prettig voel.
Wat doet dat dan met jou als je heel formeel kleedt in voor zo'n supervisory board?
Ik voel me daarin wel sterker.
Ja.
Ja, dus even los van het inhoudelijke verhaal, wat ik dan wel beheers en wat ik over kan brengen. Het is echt mijn vakgebied, dus daar voel ik me zeker wel zeker van om dat goed te kunnen duiden. Maar het is ook een hulpmiddel om dat gewoon net even wat scherper neer te zetten in hoe ik mezelf presenteer.
Ja, mooi dat je dat zo noemt. Het is een hulpmiddel. Het is, ik noem het altijd een soort tool die je... Het is een van de tools uit je toolbox, uit je zakelijke toolbox, die je inzet. Dus het geeft jou het gevoel dat je net sterker en zelfverzekerder bent, waardoor je, zo vul ik het even in voor jou, maar waardoor je verhaal ook beter overkomt.
Ja.
Klopt dat?
Zo voelt het zeker.
Ja,
ja.
Oh, mooi. Ja, het is wel een goeie. En je gaf net al aan over kleur, hè, je kiest er ook heel bewust in, van zwart is een wat hardere kleur, dus daar kies je misschien minder vaak voor als het juist meer toegankelijk moet zijn.
Ja.
Heb je nog andere bepaalde kleurprincipes die je toepast, gekoppeld aan bepaalde situaties?
Ja, ik heb wel een leuk voorbeeld. 2 jaar geleden werd ik gevraagd voor een Nationaal Compliance Congres. Dat is natuurlijk extern. Je vertegenwoordigt je organisatie. Het was ook gedeeltelijk wel een nieuwe doelgroep voor mij. Er zijn best wel veel netwerken waar je dezelfde mensen tegenkomt. Dus die weten ook wie jij bent, wat je kan brengen. Maar voor dit event was ik ook gevraagd voor een panel. Dat vond ik hartstikke leuk om te doen. Dus je hebt ook die plek on stage. Maar wat ik toen gedaan heb is... Ik heb dus niet voor dat pak gekozen in een donkere kleur of in een neutrale kleur. Maar ik heb destijds gekozen voor een geel pak.
Ah, okay.
Dus dat was eigenlijk wel een bold move voor mij.
Ja.
Maar ik stond daar wel achter. Ik voelde me voldoende comfortabel, omdat ik dus ook sowieso al in een panel zat... met een aantal andere collega's.
Is het dat gele pak waar je ook op YouTube een filmpje van jou te vinden is?
Ja,
in mijn research zag ik dat ook voorbij komen.
Ja.
Ja, en dat staat jou, juist jou ook fantastisch mooi. Als ik datzelfde pak aan zou doen, dan zou je echt denken van... pak, waar ga je met die vrouw naartoe?
Is dat zo?
Maar bij jou staat het echt, het staat je echt fantastisch. Je kunt het ook heel goed hebben. Maar het is natuurlijk wel... ja, opvallend, zeker in zo'n panel.
Ja.
En wat gebeurde er toen?
Nou, ik merkte zelf dat... ten eerste, ik had een hele bewuste keuze gemaakt om dat pak aan te trekken. Wetende dat ik ook veel mensen zou kunnen gaan ontmoeten die ik niet ken. Dus nou, dan zet je wel meteen de toon ook, hè, en hoe je jezelf presenteert. Mm-hmm. Maar ik merkte dat ik heel veel complimenten kreeg ook op de dag zelf. Dus dat vond ik hartstikke leuk. En je merkt ook dat je een bepaalde indruk achterlaat bij mensen. Dus als je achteraf nog eens een keer in contact treedt met iemand. Ja, ik ben er echt van overtuigd dat hoe je jezelf presenteert. En het hoeft niet in een knalgeel pak te zijn. Dat kan hem net in iets anders zijn. Waar jij jezelf ook heel zelfverzekerd in voelt. Want het moet bij jou passen.
Absoluut, ja.
Als jij daar onstage staat en je voelt je niet prettig in de kanariegeel pak. Moet je het vooral niet doen. Nee. Dat is denk ik ook iets voor andere
tip,
vrouwen.
Ja.
Doe vooral waar je jezelf prettig in voelt.
Ja.
Dus ik was daar achteraf gezien. Ik heb ook gebeurtenissen meegemaakt dat ik dacht, ja, misschien had ik me net even wat anders kunnen kleden. Maar ik merk dat dat meer in mijn privésfeer zit. Omdat ik daar misschien iets minder over nadenk. Maar op zakelijk vlak ben ik altijd wel heel erg bewust van welke mensen ga ik ontmoeten. Wat wil ik brengen? Hoe wil ik dat mensen mij zien? En daar maak ik ook echt bewuste keuzes in mijn kleding.
Ja, mooi. En dat gele pak, hè, want dat is natuurlijk wel wat het doet. Iedereen weet wel wie jij bent en dat je er bent.
Juist.
Dus, en merk je dat ook, dat achteraf, je zei net al van achteraf of mensen weten dat later nog ook wie je bent. Maar kwamen er achteraf ook meer mensen naar je toe om je aan te spreken nog op wat je gezegd hebt? Of?
Ja, beide. Kijk, je hoopt natuurlijk, hè, je bent daar om de inhoud. Dus
tuurlijk,
het is ook belangrijk. Het was voor mij belangrijk om binnen deze doelgroep ook echt mijn punt te kunnen maken. Dus nou, zowel op inhoud heb ik achteraf hele leuke gesprekken gehad. En dan ook dat stukje hoe ze zichzelf presenteert en wat men bijblijft, is ook wel een onderdeel geweest van dat gesprek achteraf.
Ja, dat blijft natuurlijk wel hangen. Ja. Als je het even technisch analyseert, dan wat je eigenlijk gedaan hebt is, in feite heb je hebt wel voor dat pak gekozen wat een hele passende formele vorm is, die heel goed in de situatie past. Maar je hebt wel de kleur heb je aangepast. Dat was eigenlijk de uitzondering en wat het heel uitgesproken maakte. Kijk, als het een knalgele ballonjurk geweest zou zijn, of zo, dan is het alweer, dan ga je eigenlijk te ver af van die inhoud. Maar op deze manier heb je nog wel die inhoud vast weten te houden.
Ja.
Maar die kleur maakte juist dat het heel herkenbaar was. En zowel tijdens als achteraf.
Dus
mooi dat het goede effect is. Dus die bold move die heeft zich wel uitbetaald.
Ik moet zeggen van wel.
Ja, kijk, heel goed, heel goed. Ja, en heb jij ook een bepaalde... want hoe laat jij je weer inspireren? Heb je een bepaalde persoon of een bepaalde stijl die je heel erg aanspreekt? Of bepaalde personen waarvan je zegt, oh, daar kijk ik altijd even naar en daar ben ik weer extra door geïnspireerd?
Ten eerste mijn moeder. Mijn moeder is 72 nu. Maar ook altijd nog steeds verzorgd. Altijd even een lipstift op als ze ergens naartoe gaat. En ik weet van vroeger ook de kledingstukken die zij in haar kast had hangen. Ik baal er nog steeds van dat bepaalde stukken, zoals een heel mooi bruine leren trenchcoat die ik vroeger altijd in haar kast zag hangen. Ja, allemaal weg helaas.
Oh,
of rode slingbags. Yeah. Die bepaalde zaken komen natuurlijk gewoon weer in de mode.
Yeah.
Ja, dat vind ik dan heel erg jammer dat er gewoon niet meer is. Wel bepaalde etnische sieraden die zij heeft, die ik heel erg mooi vond, die heb ik dan wel van haar kunnen krijgen. Dus op een van de events had ik ook een ketting om van haar.
Mooi.
Dus dat vind ik heel mooi. En ik hou heel erg van een nostalgie. Dus echt naar de jaren 80 vind ik heel erg mooi. De blazers. Bepaalde
kwamen
pasvormen.
Natuurlijk die powers
schouders
kwamen daarin
ook dat
heel erg terug. Ja.
Ja. En ik merk dat ik de laatste tijd ook veel meer waardering ben gaan krijgen voor vintage kleding. Nou, ik heb een blazer, een herenblazer van Yves Saint Laurent. Daar voel ik me ook heel krachtig in. Het is oversized, dus totaal niet getailleerd. En dan zie je dat ook echt dat soort stukken met zoveel vakmanschap eigenlijk gemaakt zijn.
Mm-hmm.
Dus ja, dat is echt wel iets wat nu heel erg mijn aandacht trekt. Nou, de stukken van Chanel overigens, dus ook de laatste modeshow, daar word ik weer helemaal geïnspireerd van de stoffen. De manier waarop bepaalde kledingstukken gecombineerd worden. En ook gewoon bepaalde influencers op Instagram. Ik was vorig jaar werd ik uitgenodigd voor een modeshow tijdens Amsterdam Fashion Week. En ik had geen idee wat ik aan moest trekken. Ik kwam jou volgens mij nog tegen op een van die shows.
Ja.
En ik ben toen gewoon op Instagram gaan kijken. Ja, wat is hip? Maar aan de andere kant, ja, wat is ook iets wat bij mij past?
Mm-hmm.
En je ziet natuurlijk heel veel influencers, maar die zijn ja in de 20, begin 30. Dus probeer dan toch een beetje een vertaalslag te maken met ja, een paar jaar ouder en wat past bij mij. Maar ik kwam daar een dame tegen die ik ook al wat langer volg. En zij had een hele bijzondere jurk aan, een gaatjesjurk. Een soort van strandjurk idee metallic. En dan had zij een oversized blazer erover. En dan met broodjes en dergelijke. Nou, dat sprak mij heel erg aan. Dus ik ben in mijn kledingkast gedoken. Ik heb een aantal outfits geprobeerd. Waaronder ook deze specifieke outfit. En ik was helemaal blij. Dus ik
had... mooi is dat. Ja. En dan kun je eigenlijk gewoon weer in je eigen kast... kun je weer hele andere combinaties
juist
maken. Die, en dat is natuurlijk ook wel leuk. Want je gaat naar een modeshow. Dat is weer een hele andere omgeving. Dus daar kun je ook wat meer uitpakken. Want dan wordt het ook minder snel als vreemd gezien. Van, hey, wat is zij nou aan het doen? Dat merk ik sowieso ook bij Harper's Bazaar. Dat daar ook iedereen heel erg met heel veel aandacht voor de vorm, zeg maar.
Zeker.
Het gaat ook over de inhoud, maar die vorm, daar is ook heel veel aandacht voor. En dat zijn inderdaad outfits waar jij en ik misschien in een hele andere omgeving totaal niet in lopen.
Nee.
Maar dat daar kan dat dan. Dus dat is ook leuk dat je juist even extra uitpakt en op die manier ook je... Nou ja, weer die identiteit waar we mee begonnen, dat je die extra kan laten zien. Dus
zeker.
Mooi is dat. Ja, mooi verhaal om zo... volgens mij zijn we ook wel een beetje rond daarin. Van, je begon met jouw identiteit, van dat je juist heel erg van mode houdt en daar ook heel erg mee bezig was in hoe je eruit zag.
Mm-hmm.
En daar een beetje in teruggefloten werd. Zo van, nou, misschien moet je het maar eventjes iets inperken, maar dat je nu wel je modus hebt gevonden van en echt de identiteit naar buiten laten komen. Een stukje etniciteit vind ik ook heel mooi van je roots, van je moeder. Hoe mooi is dat? Dat je dat juist ook in je... Ja, het is eigenlijk een visueel verhaal wat je daarmee vertelt. Het verhaal van jouw familie en jouw geschiedenis. En dat je nu als vrouwelijk leider in zo'n fintech omgeving ook gewoon je modus hebt gevonden van dan maak ik het wat autoritairder en dan maak ik het juist wat zachter. En daar ook nog meer succesvol door kunt zijn, volgens mij. Mag ik het zo zeggen?
Ja, zeker. Ik denk dat het een hele goede samenvatting is. En gewoon hartstikke blij met waar ik nu sta en de keuzes die ik kan maken. Ja.
En heb jij nog, dat is de laatste vraag, van wat zou jij aan andere vrouwen aanraden die willen werken aan hun leadership dressing, maar niet zo goed weten waar ze moeten beginnen?
Ik denk dat het heel belangrijk is om in eerste instantie te kijken wat je zelf mooi vindt. Het hoeft niet een bepaalde stijl te zijn dat je specifiek bepaalde trends volgt, maar kies iets waar je jezelf in ziet rondlopen. Anderzijds, in een dergelijke functie is het ook heel belangrijk om je bewust te zijn met wie heb ik nu te maken. Zit ik bijvoorbeeld met een supervisory board? Zit ik met medewerkers? Zit ik misschien met aandeelhouders? Probeer heel goed te kijken wat je publiek is. En dan ook te beseffen, welke sterke punten heb ik? En kan ik dat meenemen in mijn kleding? En anderzijds, een aantal andere zaken die niet zo goed tot z'n recht komen in hoe je naar buiten toe presenteert, kan ik dat wellicht wel versterken met mijn kleding. Een voorbeeld, als jij misschien heel recht door zee bent, mensen zien je ook zo, en in bepaalde gevallen zou je denken, nou, het kan misschien een tandje minder. Probeer dan ook bepaalde kleding of een stofkeuze te maken waarin je dan iets minder hard overkomt. Ik denk dat heel belangrijk is. Dus het is heel erg het zelfinzicht. Wie ben jij? Wat vind je mooi? Wat zijn mijn sterke en misschien mindere punten, ontwikkelpunten, om even zo te zeggen. En dan echt de context. Met wie heb ik te maken en hoe presenteer ik mezelf?
Ja, mooi gezegd. Nou, ik sluit me daar helemaal bij aan. Dat is inderdaad hoe ik het altijd ook adviseer aan vrouwen en mannen overigens. Maar mooi dat je ook zegt inderdaad die materiaalkeuze. Hè, van vertaal een bepaald kenmerk.
Ja.
Hoe vertaalt zich dat normaal in? En laat je dat misschien, wordt dat nog te veel benadrukt? In het geval van recht door zee zijn met misschien hele harde, stugge materialen. En als je die materialen wat verzacht, ja, wordt je uitstraling ook zachter.
Zeker.
En, mag je nog steeds wel in je gedrag recht door zee zijn, maar hoeft dat niet meteen zo extra benadrukt te worden. Dus, mooi
precies.
Gezegd. En dank je wel voor dit mooie gesprek. Ik vind het altijd weer inspirerend om met vrouwen zoals jij te praten. En ook om te horen van hoe heb je dit nou in de praktijk toegepast en wat brengt het je? Dus zeker ook heel inspirerend voor de luisteraars. Dus dank je wel. En heel veel succes met de rest van je carrière. Want je bent nog voorlopig alleen maar aan het groeien en verder aan het ontwikkelen. Dus super.
Nee, dank je wel, Sasha. Ik heb het heel erg leuk gevonden.
3, 2, 1, yeah! We luisteren naar de podcast Wat trek je aan? Heel fijn dat je er was en ontzettend veel dank voor het luisteren. Wil je nou geen aflevering missen? Klik dan op de volgbutton in je podcast-app. En heb je een vraag of wil je dat ik met je meedenk over jouw appearance? Vraag dan een gratis strategiegesprek aan via de link in de show notes. Heel veel dank en tot de volgende keer.